Van alles en nog wat wordt erover gezegd. Maar dan, dan kijk je daarna en dan denk je... jongens, dit is toch ook wel weer typisch Formule 1. Hè? Meteen gedoe, heibel in de tent. Ja.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
We blikken terug op de eerste testweek in Bahrein. De eerste openbare F1 testweek in aanloop naar het nieuwe seizoen. Niet alle coureurs zijn even blij met de nieuwe reglementen. En hoe zit het eigenlijk met die startprocedure? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Matthijs Nijhuis, aan tafel verslaggever Gerard Bos en coureur Jeroen Blekemolen. Ja, jongens, de eerste testweek in Bahrein die zit erop. We hebben het natuurlijk al in de podcast uitgebreid gehad over de resultaten in Barcelona. Wie zijn de favorieten, wie vallen er tegen? Mercedes, dat was natuurlijk een grote favoriet. Maar op basis van deze nieuwe testresultaten, wie blinkt er uit voor jullie?
Nog steeds moeilijk, denk ik. Ik kijk even opzij ook meteen.
Ja, zeker.
Als je ziet, de teams die het goed doen, dan heb je het wel over Ferrari, Mercedes en eigenlijk ook Red Bull.
Ja.
Dus je hebt wel drie teams met heel veel motoren, ook als je het allemaal bij elkaar optelt. Dus het veld is toch misschien nog wel best wel dicht bij elkaar. Maar niemand laat echt wat zien nog. Tenminste, dat is ook niet helemaal waar, maar ze laten ook niet alles zien.
Nee, en wat ook leuk is om te zien, is wat opvallend is, dat ze elkaar ook allemaal aanwijzen als de favorieten. Ja. Ik bedoel, volgens Verstappen laat Mercedes straks nog wel even zien hoe snel ze echt zijn in Melbourne. Terwijl George Russell zegt, Red Bull is echt van een andere level. Dus, maar het kan niet allebei waar zijn. Dus
nee.
Dat is ook altijd zo mooi aan dit schouwspel. Hè?
Nee, zeker Toto Wolff ook natuurlijk. Die wijst meteen naar Red Bull. Die hebben echt die bepalende maatstaf dit jaar. Maar, ja,
wat wel knap is. Hè? Ze hebben natuurlijk de Red Bull Powertrain. Ze hebben een motor neergezet. Moeten we Ford noemen of Red Bull Powertrain. Maar maakt niet uit. Het is gewoon Red Bull die gewoon iets heeft neergezet. Wat wel heel goed werkt. Schijnbaar tot nu toe. In ieder geval redelijk betrouwbaar. Ja. Nou, dat moet je niet aan Hadjar vragen. Maar daar hebben we het straks nog wel over, denk ik. Maar in ieder geval die motor die... qua opladen en energie loslaten, lijkt het heel goed te werken.
Ja, betrouwbaar ook volgens mij.
Ja, en constant. En met name die longruns, waar straks in de wedstrijd gaan we gekke dingen zien. Je krijgt mensen die uit en die geen energie meer hebben in de motor. Dus dat gaat alle kanten op. Maar het is wel interessant dat Red Bull het voorlopig in ieder geval laat zien dat ze het voor elkaar hebben. Misschien heeft Mercedes het ook al lang voor elkaar. Ja. Alleen laten ze het dan weer niet zien.
Nee, en dat zou best kunnen dat daar natuurlijk een goede gedachte achter zit vanuit Mercedes. Hè? Want als die nu heel snel blijken, dan maak je ook allemaal slapende honden wakker. We weten het hele gedoe al. Er is al veel discussie over die motoren en zo van Mercedes. Dus ja, als je nu dan bijvoorbeeld wat langzamer gaat dan je eigenlijk zou kunnen, dan hou je die discussies ook een beetje onder bedwang, zeg maar. Ja. Dus, of in bedwang. Dus misschien zit er ook wel een tactische reden hoor voor de snelheid of het gebrek daaraan dan misschien wel bij Mercedes.
Ja. Want Toto Wolff die heeft zelf al toegegeven tijdens de testweek in Bahrein, als er inderdaad wordt ingegrepen door de FIA en die compressieverhouding in de motor, die truc die ze zouden hebben ontwikkeld, die wordt aan banden gelegd, dan zijn alle Mercedes-teams de klos. Maar verwachten jullie dat er echt zo'n ingreep wordt gedaan door de FIA of komt Mercedes ermee weg?
Ik denk eerst de seizoenshelft sowieso niet. En dan heb ik het echt over de helft van het seizoen. Dus dan hebben we het over 12 wedstrijden. En misschien dat ze wel gaan voorsorteren op... dit was toch niet helemaal hoe wij dit hadden bedacht. Jullie hebben een grijs gebied gevonden... maar ze kunnen nu niet in één keer de knop omdraaien en zeggen... nee, dit kan niet. Want het was grijs gebied. En Mercedes is gewoon heel slim geweest erin. Gaat het voordeel opleveren? Ja, dat gaan we zien. Dat is natuurlijk nu ook nog echt niet te zeggen. Maar ze zijn, ik zet ze wel met een klein stipje bovenaan als favoriet.
Ja, er wordt natuurlijk heel veel gesproken meteen over dingen aanpassen of dingen doen. Teams die iets willen blokkeren, via die regels wil invoeren enzovoort. Van alles en nog wat wordt erover gezegd. Maar dan, dan kijk je daarna en dan denk je... jongens, dit is toch ook wel weer typisch Formule 1. Hè? Meteen gedoe, heibel in de tent, weet je. Ik bedoel, en regels die dan toch weer moeten worden omgebogen... of hiaten die moeten worden gedicht en... politiek gekonkel en zo. En dan denk je, je ziet het seizoen staat op het punt van beginnen. Weet je. Ja, het spel is nu alweer op de wagen, zeg maar, voordat er ook maar één officiële meter is gereden. En we gaan alweer als camp gaan door de paddock. Dus typisch Formule 1, hè? Never a dull moment.
Ja, de enige die het niet doet is Verstappen, want die haalt gewoon zijn schouders op.
Ja.
Ik zie het gewoon in Melbourne. Weet je, ik vind dat zo mooi. Dan zit hij daar gewoon voor de camera. En dan, het interesseert hem allemaal niet zoveel. Hij doet wat hij kan. En maximaal wat hij kan. En Ja. Al die politieke dingen, ja. daar is hij niet van. Maar, nee. maar de rest wel. Ja. Alle teambazen.
Die doen er aan mee.
Die doen, ja, 100%. Ja. Dus dat is echt een spel wat, nou ja, het is iedere wintertest zo. Maar nu natuurlijk extreem met de nieuwe regels.
Ja, ja. ja inderdaad, ja. ja. En nog één opvallend ding. Ik vond Haas wel een eervolle vermelding waard.
Ja.
Want die doen het echt heel goed als klein team. Nieuwe regels, dat je denkt, die verzuipen misschien er wel in. Maar die zijn betrouwbaar en relatief snel ten opzichte van
veel
anderen.
Meters ook.
Ja, van, dus ja, dat vond ik wel een eervolle vermelding waard.
Ja, is ook een teken dat Ferrari sterk is, denk ik.
Ja,
ze
ja,
hebben
ja,
de
ja,
hele powertrain, ja. de versnellingsbak, de motor. Ze hebben alles zo, kunnen ze zo in die auto schuiven als het ware.
Mm-hmm.
Maar dan nog steeds, ze moeten allemaal kloppen. Mm-hmm. En nee, ik, ja, ze doen het goed. Ja, soms zie je ook in de wintertest dat teams het expres goed willen doen.
Ja.
Of een sponsortje binnen te halen of om er net even...
Ja.
Ah, nee, ik denk dat het een teken is dat Ferrari wel ook echt erbij zit.
Ja, 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 klopt.
Ja, en wie er misschien niet helemaal bij zit, dat is Aston Martin. Die hebben, ja, hoe, voor wat het waard is natuurlijk, de langzaamste tijden gereden vorige week. En de minste ronde gereden. En ondertussen zijn er allemaal geruchten over een Honda-motor die ze oververhitten. En nou ja, dat het eigenlijk onderhuids nog niet helemaal goed gaat bij Aston Martin. Hoe lang duurt het voordat Alonso weer een uitspraak doet over een GP2-motor?
Oeh, ja, nou, je drukt meteen op de zere plek, zeg maar, met je vinger. Want ja, als we even teruggaan in de geschiedenis. Alonso, die natuurlijk naar McLaren ging met een Honda-motor, ging echt voor geen meter.
Mm-hmm.
It's a GP2-engine of a Formula 2-engine.
Ja, ja.
Gaat hij, omdat hij echt ziek was van de Formule 1, gaat hij naar de Indy 500. Kan hij bijna winnen, klapt die Honda-motor. Ook een Honda-motor, die klapt ook nog eens uit elkaar.
Ja. Mm-hmm.
Dus die heeft wel... En nu belandt hij weer in een Aston Martin met een Honda-motor. Dus hij doet wel pijn. En ja, ik vind ook... er hangt veel negativiteit omheen. Ook... Stroll die zelf dan gewoon negatief loopt te praten.
Ja, de motor, 4 à 5 seconden heeft hij het over.
Ja, ja, we zijn 4 seconden langzaam, motor loopt niet. Ja, zo motiveer je ook niemand. Hè. Je moet een klein beetje de power erin krijgen nu. Want het moet wel opgelost worden. Maar ze hebben wel een probleem, dat is duidelijk.
Dat is een mooi woordgrapje, je moet de power erin krijgen. Dat klopt letterlijk en figuurlijk. Want er moet wat power in dat hele team. Want je ziet meteen een soort... Een soort neerslachtigheid over dat team vallen. Een soort sluier van teleurstelling nu al.
Ja.
Alonso die met handschoenen gooit en noem het allemaal maar op. En dat kan ook zijn omdat hij gewoon geklap aanvindt hoe die nu moet rijden. Daar hebben we het dan straks nog wel over. Maar ja, kijk, je kunt natuurlijk ook zeggen het zijn maar testen enzovoort. Maar je kunt uiteindelijk beter bovenaan staan en dat het allemaal niks garandeert dan dat je onderaan staat. Want ik bedoel, uiteindelijk is dat niet wat je wil. Het zegt toch wel iets. Het moet toch wel iets van een teken aan de wand zijn, toch? Je gaat niet voor de lol 4 seconden langzamer rijden.
Het gat is te groot.
Ja.
Als je weet dat je een goede auto hebt, dan kun je misschien een secondetje langzamer rijden.
Ja.
Maar niet 4 seconden. Dus nee, dit is echt te veel. Het is te veel en het is ook echt een probleem. En dan moeten ze echt mee aan de gang. Ja, geen idee. Dat los je niet zomaar op. Want ja, dit is ook het een beetje de naweeën van al die nieuwe reglementen.
Ja,
gaat maar oplossen als team zijnde. Daar ben je niet met 3-4 races dat je in één keer erbij staat.
Nee. Ook niet met de auto van Adrian Newey. Die heeft natuurlijk wel een heel radicaal ontwerp. Die ziet er echt anders uit dan alle andere auto's. Maar als die Honda motor niet doet, heb je dan nog iets aan zo'n ontwerp? Of?
Nou ja... Als een van de twee het niet doet, dan ben je kansloos natuurlijk. Daar is de sport te competitief voor geworden.
Ja.
Die auto kan best goed zijn, maar is die auto zo goed? Kijk, als je 4 seconden te langzaam bent en het zit echt allemaal in de motor, dat kunnen ze, zij denk ik, op de GPS-data wel redelijk inschatten, maar kan natuurlijk ook in de auto zitten. En Adrian Newey is gewoon, is nu ook in één keer teambaas, geen head designer. Ook in een andere rol. Dus ik weet het niet. Misschien zit niet iedereen op zijn goede plek daar.
Nee.
Nee, en weet je wat je nog hebt met Honda? Is natuurlijk, het is mooi hè, dat je je eigen motorleverancier hebt als Aston Martin zijnde. Dan als het werkt. Maar als het niet werkt, dan kun je dus ook minder makkelijk de oplossingen vinden. Want je kunt het niet vergelijken met andere teams. Hè. Als Mercedes een probleem heeft, kun je altijd nog kijken hoe dat dan bij McLaren zit of bij Alpine. Ja. Dat scheelt ook. En je kunt zeggen, ja, Red Bull had dat ook met Honda. Maar die hadden wel 2 teams met Honda-motoren.
Ja.
Dus als er iets is met die motor en Honda heeft het niet voor elkaar... Ja, dan ben je als Aston Martin ook de pineut. En dan kun je nog zo'n mooie auto hebben of een goede of een aparte of wat dan ook. Maar dan gaat Adrian Newey het verschil ook niet maken als die Honda-motor niet slecht. Dus ligt het nou aan die motor of ligt het nou aan die auto? Dat vraag ik me wel af.
Ja. Want inderdaad, wat je zegt, Mercedes heeft al relatief weinig rondjes gereden in Bahrein. Maar die heeft vervolgens ook dezelfde motor liggen in de McLaren en in de Williams. En die hebben allebei de meeste ronden gereden. Die hebben ruim 400 ronden in 2 dagen tijd. Ja. Is er dan dat zij ook nog kunnen aankloppen bij die teams van, goh, wat hebben jullie gevonden? Is die data, wordt dat zo gedeeld tussen die teams?
Ja, de data gaat natuurlijk terug naar Mercedes. Dus ze krijgen alle data van andere teams. En die delen ook wat ze willen delen. Dus er wordt natuurlijk wel een beetje gefilterd. Maar feit is wel dat ze heel veel gegevens hebben. En het feit ook dat ze weinig rijden, toont misschien ook wel aan dat ze gewoon heel veel vertrouwen hebben. Dat je denkt, ja, weet je, we hoeven niet alleen maar te blijven rondrijden. We hebben het voor elkaar. Dat is een beetje mijn gevoel bij wat Mercedes nu aan het doen is. Gewoon, ja, alles is oké.
Ja.
Rustig aan. Ja, rustig aan. Ze staan er gewoon meteen bij ook. Hè. Ze rijden de baan op en ze staan erbij. Maar ja, dat, voor wat het waard is. Die tijden zeggen allemaal nog niet zoveel. Maar betrouwbaarheid was ook best wel oké. Eigenlijk. Ja, als je over al die teams en motoren kijkt.
Ja, want zelfs als zou je auto slecht zijn, dan nog. Als je veel ronden rijdt, is het altijd goed. Ook als je auto slecht is. Want dan kom je er des te eerder achter waarom die slecht is. Of waar het dan aan ligt en hoe je dat eventueel kunt oplossen. Dus betrouwbaarheid is het allerbelangrijkste uiteindelijk natuurlijk. Dat geldt vorige week, dat geldt komende week. Dus en voor de een is er meer werk aan de winkel dan voor de ander. Dat is wel duidelijk.
Absoluut. Ja. Ja, je zegt het al, deze week staan ze natuurlijk gewoon weer in Bahrein 3 dagen testen. Waar de nadruk heel erg lag op betrouwbaarheid in Barcelona en afgelopen week in Bahrein. Is er nog een aanpassing in de testprogramma's voor deze week? Ga je nu echt richten op performance en al in aanloop naar Melbourne op de voorbereiding voor een raceweekend?
Je moet bijna wel, hè? Want je wil ook gewoon weten wat zijn auto doet als hij licht is, als hij de zachte band eronder heeft, als je volgeladen bent met energie in de motor, in de elektrische motor. Dus je moet nu wel een keer dat gaan doen. En dat zal dag 3 worden van deze 3-daagse testweek. Een klein weekje wordt het, kort weekje.
Ja, maar ja.
Dan gaan ze toch op het einde echt wel een beetje zoeken en kijken. En niet alles laten zien, maar wel in ieder geval voelen wat er gebeurt met die auto.
Ja, precies. En je hebt altijd het praktische gedeelte. Hè? Gewoon de dingen onderzoeken die je wil onderzoeken. De laatste dingen meten. Meten is weten. Maar ook het gevoel bij de coureurs. Dat moet er ook zijn. Ik bedoel, Aston Martin nogmaals. Als die auto niet gaat of die motor niet, dat is dan 1. Maar hoe zitten die jongens in de auto, weet je wel? Hoe begint Lance Stroll aan het seizoen? Als die nu al, zeg maar, de Lance Stroll is zoals we hem zo vaak zien. Zo van, ja, het hoeft allemaal niet zo. Vind ik er niet zoveel aan. En Alonso die ook denkt van, wat doe ik hier? Ja, dan wordt het een hele moeizame exercitie natuurlijk voor zo'n team. Dan begin je ook alweer met 2-0 achterstand aan het seizoen. Dus ook een beetje het goede gevoel creëren. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En wat dacht je van Racing Bulls met Arvid Lindblad als rookie, weet je? Elke meter die hij nu rijdt is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ook voor het vertrouwen van zo'n jongen naar het nieuwe seizoen toe. Dus er spelen allemaal nog extra dingen. Je wil ook een beetje een goede teamvibe creëren, toch?
Die uitstraling een beetje.
Ja.
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 Ja, dan had ik het zo te doen met Hadjar. Afgelopen week.
Ja, nou, dat is ook zo'n voorbeeld.
Dus je hebt de moeilijkste stoel in de Formule 1.
Ja.
Je zit naast Max Verstappen. Je weet gewoon, dat is de beste coureur. Misschien wel aller tijden, maar in ieder geval van dit moment.
Ja.
Dan moet je daarnaast komen. Eigenlijk omdat hij het goed heeft gedaan. Dus hij heeft het goed gedaan. Daardoor kom je op de moeilijkste plek in de Formule 1 terecht. En dan gaat Max, die reed de eerste dag 140 ronden of zo.
Ja, ja.
Ongeveer.
Ja.
Dacht erna, die auto doet het niet.
Ja.
Hydraulische problemen zei, dus ik weet niet of dat klopt. Je zegt maar wat je zegt natuurlijk. Dat kunnen ze zelf bedenken. Maar in ieder geval, die jongen die rijdt gewoon bijna niet. En dan, dat doet toch gewoon pijn. En ook weer dan die laatste dag, dan deel je de auto. Heeft hij ook niet zoveel gereden. Dus dat zijn wel van die, voor hem is dat echt, dat is 3-0 achterstand meteen.
Ja, hij had dat schuivertje in Barcelona toen ook, hè? Had hij al.
Ja, dus, en die deed al pijn natuurlijk.
Precies.
Dus je bent mentaal een beetje geraakt. Want dat doet gewoon echt pijn. Dat zei hij ook. Hij had toen opgezocht dat Gasly ook schuivertje had gemaakt. En hoe erop gereageerd werd. Dus hij was al mentaal niet helemaal sterk. En dan, ja, hij kan hier niks aan doen. Maar uiteindelijk rijdt hij heel weinig. En ik denk dat hij dat wel nodig heeft. Zeker naast Max Verstappen.
Mm-hmm. Ja.
Dus deze week gaat hij aan de bak.
Nou, ik hoop dat hij veel kilometers kan maken voor hem. Dat hij in ieder geval het vertrouwen kan winnen. Je hebt natuurlijk nog wel 3 dagen. Dus gedeeld door 2, 1,5 als coureur.
Ja.
Maar hij moet wel zijn meters maken. En ook één worden met de systemen, met het gevoel, met dat... Je zag heel veel. Misschien? Ja, met het team ook. Maar ik denk dat het misschien wel meevalt. Als hij een goede vertrouwenspersoon heeft in de zin van zijn engineer, dan komt het wel goed. Maar ook, je zag heel veel coureurs problemen met de aanremmen bijvoorbeeld. Er komt energie vrij, je moet opladen. Ieder rempunt is anders, omdat je zoveel mogelijkheden hebt. En iedereen ging rechtdoor, inclusief Max Verstappen in dit geval. Maar ja, iedere coureur is wel een paar keer eraf gegaan. En dat is voor hem natuurlijk, die meters, die heb je, dat gevoel heb je gewoon nodig. Dus ik hoop dat hij genoeg kan rijden.
Ja, dat geldt uiteindelijk voor iedereen natuurlijk. Maar ik ben ook wel benieuwd of teams nou voor die laatste paar dagen in Bahrein ook nog afscheid nemen van dingen die ze nu hebben geprobeerd. Bijvoorbeeld in die tweede week. Of misschien nog weer met iets nieuws komen wat ze nog hebben liggen. Want je zag ook Audi, die zag er toch heel anders uit dan de Audi van Barcelona, om maar eens wat te noemen. Weet je, ik bedoel, werkte dat nu of niet? Die zero pods die ze eigenlijk hadden, daar kwam het meer of meer op neer. Dus ik ben wel benieuwd of ze dat handhaven, dat soort concepten. Dat kun je nu in die laatste paar testdagen ook nog even zien, wat ze dan doen. En ik bedoel, Alpine met die vleugel, met die aerodynamische open en dicht, zeg maar. Als je ziet hoe dat eruit ziet, dat ziet er heel anders uit dan andere teams. Dus ja, wat werkt nou? Werkt het een nou of werkt het ander nou? Of kan het ook allebei werken eventueel, of niet?
Ja, het kan natuurlijk allebei. Maar dit is natuurlijk waar je nu gaat kijken wat de concurrentie doet. Ja. Dus Audi is wel heel extreem gegaan met die sidepod. Opvallend, als het ware.
Heel kantelen.
Ja, heb ik niet gedacht.
Is er zomaar weer vanaf komende week. Ja. Maar wel mooi dat ze dus eerst in Barcelona zo rijden, dan toch het erop zetten.
Ja.
Nou ja, nu maar kijken, is er genoeg koeling? Kan je genoeg van de motor vragen? Dat moeten we allemaal afwachten. Maar het is wel, iedereen is aan het zoeken. En je kijkt nu ook naar je concurrenten. En nu kunnen we echt gaan kijken. Komende week wordt leuk, want je hebt gewoon, we hebben open beelden de hele dag. Ja. Niet zoals eigenlijk vond het toch een beetje gek. Bahrein test 1 dan 3 dagen lang, dat je maar een uurtje beelden ziet.
Ja. Is dat dan omdat ze dan bang zijn dat er allemaal rode vlaggen uit van beurt, dat er toch iets in die reglementen iets misgaat, denk je? Of?
Ja, ze zijn heel voorzichtig geweest. En ik zat in Hilversum ook verslag te doen. Er kwamen echt geen beelden binnen. Je kan gewoon niks zien. Dus het enige wat je kan zien is wat de mensen daar zelf met een telefoontje schieten, zeg maar. Wat tegenwoordig ook nog best wel handig kan zijn. Met de camera's op mijn telefoon tegenwoordig kun je bijna ook alles wel vastleggen. Maar de echte beelden, dat wordt wel toch wel interessant. Want nu kun je gewoon een hele dag volgen. En dan zie je welke teams een beetje... er lekker in zitten, dat weten we natuurlijk al een beetje. Maar dat wordt wel echt duidelijk komende week.
Ja, je kunt nu meer een trend gaan zien. Hè? En een beetje meer duiden aan de hand van... hey, vanochtend deden ze dit of gisteren deden ze dat. En nu doen ze dit en nu doen ze zus en zo. Dus je kunt het meer een beetje vergelijken. En dan wat conclusies trekken wellicht. Dus ja.
Ja. Nou, we hebben het al even aangestipt, maar niet iedereen was even positief over de test in Bahrein van afgelopen week. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de nieuwe reglementen. Onder wie Max Verstappen, die niet heel blij was met zijn nieuwe auto. Formule E on steroids, zo heeft hij het genoemd. Lewis Hamilton, die deed ook nog een duit in het zakje. Formule 2 snelheden. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de nieuwe aandrijflijn. De grootste wijziging in F1 ooit. Dit is een aantal weken geleden al uitgebreid besproken in de podcast. Tegelijkertijd zijn er ook geluiden van onder andere ook Hamilton. Die zegt het is wel leuker om in te rijden. Dus je hebt natuurlijk al die elektrische foefjes waar je mee moet oefenen. Al die artificiële manieren van racen. Jeroen, kun jij je voorstellen dat het wel leuker is? Of zeg je iets van ja... Ik kan me voorstellen dat het gewoon helemaal Formule 1 onwaardig is, zoals Verstappen zegt.
Nee, ik deel de mening van Max. Het beste voorbeeld is eigenlijk bocht 12 Bahrein. Daar rijden we nu 50 kilometer langzamer doorheen. Die bocht is, als je gewoon in qualifying mode zit, gewoon met zachte banden, lege auto, is die makkelijk vol gas. Ik heb er zelf vaak gereest met de meeste GT-auto's ook makkelijk vol gas. Nu ga je 50 kilometer langzamer daardoorheen. Je hoort het ook als je op de onboards meeluistert. Kunnen we komende week ook weer goed meeluisteren. Dan zijn ze aan het opladen om vervolgens op het rechte stuk dus die tijd terug te winnen. Dus het is handiger om langzaam door de bocht te gaan.
Ja.
Te langzaam. En dan kun je harder op het rechte stuk en dat is uiteindelijk sneller. Ja, nee, dat is natuurlijk geen autorace. Ja, dat is niet... En de meeste van de jongens die nu in de Formule 1 zitten, die keken begin... 2000 of tot 2010 waren ze echt race fan nog.
Ja.
keken ze dat. Ja, dat was voluit racen. Met die dikke V8's, met de herrie. Geen banden sparen, gewoon gas erop. En ik snap wel dat je dat mist.
Ja, want het echte gevoel voor een coureur, dat zit hem toch ook niet in de rechte lijnsnelheid. Ik bedoel, het is bijzonder als je 340 ergens gaat. Maar die snelheden door bochten heen, dat is toch waar je het als coureur voor doet. Dat is toch waar je ontzag voor hebt. Voor circuits met snelle bochten en zo hard mogelijk door die dingen gaan.
Rechtuit rijden, dat kan iedereen. Dat is simpel. En snelheid went heel snel. Dus of je nou 340 of 360 gaat, letterlijk, daar wen je aan. Dat is gewoon helemaal niks bijzonders meer op een gegeven moment. Maar die bochten is wat het doen. Zo'n bocht 12 in Bahrein, dat is een mooi voorbeeld. Als je net vol gas haalt, dan heb je een mooi gevoel. Als je Eau Rouge, ja, tegenwoordig met de Formule 1-auto is dat makkelijk vol gas. Maar met de GT-auto niet. Als je die net vol gas hebt gedaan, ja, dan ben je boven daar op Camel Straight. Dan zit je echt gewoon van wow. Ja, dan geef je jezelf een schouderklopje. Dat is waar je het voor doet. En dan rij je op dat Camel Straight. Rij je vervolgens ook met een GT auto 300. Maar dat is helemaal niet spannend. Want je rijdt rechtdoor. Kun je ook je stuur loslaten. Niks aan de hand. Dus het gaat echt om die bochten. Dus ik snap wel heel erg dat sommige coureurs hier iets in missen. Ja. Ja. En dat vind ik jammer.
Maar tegelijkertijd, de auto's zijn natuurlijk wel lichter. Ze hebben minder downforce. Misschien iets minder grip. Dus er zijn ook coureurs die zeggen, dit is wel makkelijker te controleren. Dus is het dan meer races als vroeger, dat er ook wel meer input is voor de coureur? Juist omdat je ook moet denken aan het opladen van de systemen?
Ja, wat wel interessant was, is dat je inderdaad zag, we hadden de eerste twee dagen best wel wat wind vorige week. En dat nog steeds wel invloed. Dus dat maakt het moeilijk. En je hebt minder downforce. Dus die auto's waren wel heel bewegelijk. En dan met name bocht 5, 6 weer, heb je zo'n snelle chicane. Nou, er zijn er zoveel ook rechtdoor gegaan. En dat heeft niks te maken met de. Nou ja, goed, dat heeft te maken dat er geen aerodynamica is. Geen heel veel, niet veel downforce. En dat is wel mooi dat je die gasten allemaal daar ziet vechten eigenlijk voor de grip. En over de streep gaan. En dat mag je in de race niet doen, want dan heb je track limits en je verliest meteen 2-3 plekken. Dus dat wordt ook wel, interessant.
Maar het stukje batterij opladen, denken aan je energiemanagement, dat is voor jou eigenlijk artificieel. Dat hoort er niet bij in de Formule 1.
Nou ja, het hoort er wel bij, want het zijn nu de regels. Maar het wordt natuurlijk, je moet zo gaan. Het is een beetje een schaakspel aan het worden. En we zeggen altijd al, autosport is schaken, maar dan ook nog schaatsen of wielrennen tegelijk. Weet je, op hoog niveau met hoge hartslag. En dan moet je alles nog een beetje combineren. Maar ja, nu moet je wel gaan nadenken, hoe ga ik dit doen? En dat was wel interessant al om te zien in Bahrein, wat ze eerder terugschakelen, twee keer terugschakelen en dan wachten. Je zag allerlei verschillende manieren. Mensen waren bezig om die energie op te laden. Ja, dat is natuurlijk, daar moet je nu continu mee bezig zijn. En ik snap wel dat je als coureur eigenlijk denkt van ja, ik wil gewoon vol gas rijden. Ja. Geef mij dat volle vermogen.
Ja, het is puzzelen wat ze aan het doen zijn. En ik denk wel dat als je het maakt het niet makkelijker, al dat gepuzzeld, al dat geschaak wat je nu moet doen op meerdere borden. Maar als je dat één keer straks hebt gelegd, die puzzel, als je die hebt opgelost, dan is het misschien voor de coureurs wel minder leuk om te rijden. Maar voor ons misschien wel leuker om naar te kijken op een of andere manier. Dus dat is ook het spanningsveld, hè, tussen het entertainment.
Ja.
Ja, en ik bedoel, hoe uitdagend het voor een coureur is. Ik bedoel, Max wint ook liever met 40 seconden voorsprong een wedstrijd. Maar wij kijken liever 40 rondjes naar een spannende strijd. Hè? Dus ieder heeft ook zijn eigen point of view, zeg maar.
Ja, nou, dat moet je ook meenemen in je overweging natuurlijk.
Denk ik, ja.
Dan was dat niet het enige wat opviel in Bahrein. We hebben ook heel veel proefstarts gezien. Dat ging er een beetje anders aan toe dan voorgaande jaren. Zeker in de pitstraat zien we Hamilton op een gegeven moment ruim 20 seconden op zijn gas staan voordat hij daadwerkelijk van zijn plek komt. Dat heeft te maken met het verdwijnen van de MGUH. Kun jij er iets meer over vertellen, Jeroen?
Nou, uiteindelijk mag het elektrische vermogen mag er pas op een hogere snelheid inkomen. Dus het eerste stukje moet je echt op de normale motor doen, op de benzineverbrandingsmotor. En je moet het zelf controleren. Dus het is niet dat die motor helemaal afgeregeld is. Voorheen werd alles ingesteld. Daarom deden ze al die proefstarts. En dan konden ze vanaf de pitmuur konden ze eigenlijk een soort van je start bepalen. Mm-hmm. Zagen we ook weinig verschil in. Gaan we even terug in de tijd. Ja, vroeger had je gewoon een koppelingspedaal. En je linkerbeen, die moest het gaan oplossen. Nu zit het natuurlijk op het stuur. Maar dan uiteindelijk moest je dat zelf met gevoel, moest je dat vermogen loslaten. Dus dat wordt wel, er komen veel verschillen tussen. En je zag nu al dat ze van alles aan het proberen zijn. Ze hebben wel een soort van soft limiters, hoorde je al. Dat je eigenlijk vol gas geeft, maar dat dan de toeren niet helemaal omhoog schieten. Dus dat je eigenlijk het goede toerental probeert te zoeken voor het loslaten van de koppeling. Ja. Dus het is een heel nieuw ding. Maar dat vind ik wel leuk, want dat brengt weer een beetje gevoel terug in de coureur zelf. Je moet het toch even zelf gaan fixen.
Ja, en dat ging overigens niet iedereen ging dat even goed af. We hebben één proefstart gezien, echt achter de startstreep. Daar kwamen, geloof ik, van de 7 auto's kwamen 3 van hun plek. Mogen we verwachten dat in Australië straks 22 auto's aan de start gaan en de helft blijft staan op de grid?
Nee, ik denk dat alles gewoon wegrijdt. Ik had het al, een aantal mensen denken dat er best wel een hoop auto's stil gaan staan. Ja. Ik denk het niet. Ik denk dat tegen die tijd allemaal opgelost is. We hebben nog 3 dagen Bahrein waar ze al die proefstarts steeds doen. Einde middag, einde testdag. Dus 6 keer kunnen ze nog dat doen. Je kan ook einde pitstraat nog oefenen. Ja, dat los je gewoon op. En als je het niet oplost, dan ben je niet handig geweest. Want je hebt gewoon tijd genoeg om dat helemaal voor elkaar te krijgen.
Ja, maar reken maar dat ze ook vanuit VIA en zo een F1 zelf dat wilden oplossen. Want het zou natuurlijk een blamage zijn als bij de eerste race meteen achter blijven staan, bij wijze van spreken. En het is ook nog levensgevaarlijk. Want voor hetzelfde geld rijden er 3 auto's op elkaar. Dus alleen al vanuit veiligheidsoverwegingen zullen ze het wel willen oplossen. En daar vinden ze vast wel een manier voor.
Ja, dat heeft McLaren volgens mij ook al aangekaart bij de VIA inderdaad, uit veiligheidsoogpunt.
Ja.
Als er straks een aantal auto's stil zouden blijven staan en de rest die komt gewoon van een plek.
Ja, daarom.
Ja, hij is mega gevaarlijk. Ja. De grootste klappers gebeuren dan als iemand op de 22e plek tegenwoordig kan dat starten.
Oh ja, dat is ook zo. Dan moet je er even aan wennen nog inderdaad. Ja. P22.
En die rijdt, die heeft een topstart. Je rijdt binnen 3 seconden rijden 150 of zo. En dan staat er een stil, die zie je gewoon niet. Want je zit achter 21 andere auto's. Dus ja, daar kan je niks aan doen. Dus dat is echt gevaarlijk.
Tot slot nog een opvallend nieuwtje van Formule 1.nl. Lewis Hamilton die heeft natuurlijk ook in Barcelona de shakedown gereden en de testdagen in Bahrein, maar niet met een vaste race-ingenieur. Bij Ferrari hebben ze nog steeds geen vervanger aangewezen voor Ricardo Adami. Ja. Die is natuurlijk in januari, heeft die functie elders gekregen, zeg maar. Ja. Ook omdat, we hebben de boordradio's allemaal gehoord van afgelopen seizoen. Die samenwerking, dat verliep niet heel goed. Jeroen, is dat eigenlijk voor een coureur als Lewis Hamilton, is het dan niet heel belangrijk dat je na zo'n seizoen met Ferrari over de hele winter in de simulator, maar misschien ook met TPC-dagen, oefent met een nieuwe race-ingenieur? Dat je die band wel kweekt. Die band die hij bij Mercedes natuurlijk had met Bono. Denk je dat het gevolgen gaat hebben voor het komende seizoen? Of is hij een coureur van zijn kaliber, dat komt helemaal goed?
Nee, ik snap er helemaal niks van. Dit is gewoon, hij moet gewoon met iemand gaan samenwerken waar je vertrouwen in hebt. Al haalt hij hem, weet ik het waar vandaan, van ander team. Of,
ja, dat is toch bizar.
Je gaat gewoon met z'n tweeën zo'n avontuur aan. En, ja. en je zegt het heel terecht, ook al dat begint al in de simulator. Want de race engineer zit vaak ook in de simulator erbij. Ja. Dat zijn andere engineers, maar evengoed kun je met je eigen race-engineer, zeker in dit geval met al die nieuwe regels, met al die nieuwe methodes die je moet toepassen. Ja, dan moet je gewoon één op één. Je moet elkaar kunnen lezen en schrijven met elkaar. Als je iets denkt, moet die ander het al weten eigenlijk. Dus ik vind het gewoon totaal onzin. En ik vind het ook slecht van Hamilton, moet ik eerlijk zeggen. Want die zou gewoon...
Moet optreden en zeggen, ik heb...
Die moet gewoon iemand vinden waarmee die denkt dat hij wereldkampioen kan worden.
Ja.
En niet een beetje van, we zien wel even de eerste paar races en dan gaan we verder kijken. Dit is, zo word je normaal gesproken geen wereldkampioen.
Nee, het is toch ook amateurisme, zou je zeggen. Ik bedoel, dat kun je het dan niet voorstellen bij Ferrari. Dat, ik bedoel, zoals wij het hier over hebben, zij kunnen dat toch niet dan daar zo ook bespreken en dan denken, we zien wel en het komt vast wel goed. Dat is toch raar? Dat is zo gek.
Je kan iemand in een proefperiode zetten of zo. Maar je wilt toch een plan hebben?
Ja, daarom.
En Formule 1 is zo'n snelle wereld. Letterlijk en figuurlijk.
Ja.
Dus je hebt gewoon een goed plan nodig. Je kan niet met een half plan aankomen van, we gaan wel even kijken of dat met jou werkt of niet. Dat gaat niet.
Nee. En ook nog met de les van vorig jaar, notabene van Ferrari. Hè?
Ja, zeker.
Hamilton had toen een slecht seizoen. En dat werd mede vanuit Ferrari ook geweten aan het feit van, we zijn misschien ook wel wat te laat begonnen met elkaar, met de voorbereiding. Misschien hadden we dat eerder moeten oppakken. Nu zijn ze weer, zeg maar, een beetje aan het, lantefanten is niet het goede woord. Maar ze onderschat het misschien wel weer. Dus dan heb je nog niks geleerd van vorig jaar. Want dan moet hij zo meteen gedurende het seizoen ineens weer met iemand gaan werken. Dat had je toch nu allemaal al dan.
Ja. Ja, dat wil je goed voorbereiden, denk ik, in de simulator en tijdens heel de testdagen vreemd. Natuurlijk ook.
Ja, heel gek eigenlijk. Maar ja. Het is een blijf Ferrari. Zo, ja, zo is het ook wel weer.
Ja, benieuwd wat ze deze week gaan laten zien. Nog even een snelle voorspelling voor komende week. Is het weer Mercedes dat eigenlijk de toon zet in Bahrein? Of zijn er nog andere verrassingen?
Ja, ik denk dat Mercedes even één keer, als ze echt zo goed zijn, hè, als Max denkt, laten we even vanuit gaan dat Verstappen gelijk heeft. Ik bedoel, viervoudig wereldkampioen. Dus daar gaan we even vanuit. Dan denk ik dat Mercedes wel even één keer wil laten zien hoe snel ze echt zijn. Dat ze die verleiding toch niet kunnen weerstaan. Om even te laten zien. Zo van, oké, jongens, wij zijn toch echt de beste. Maar dat ze verder vooral lekker sandbaggen. Voor zover dat kan met nieuwe reglementen. Maar vooral niet te veel laten zien. Maar wel eventjes een plaagstootje uitdelen. Wat denk jij?
Ja, hetzelfde. Ze gaan een keer de auto net even niet opladen. Terwijl het wel had gekund. Of ze gaan niet alles laten zien. En dat komt echt pas in Melbourne.
Ja.
Maar ja, je wil wel, wat we al eerder zeiden, je wil wel naar, ook voor een Q3 met de kwalificatie, wil je toch wel een klein beetje weten wat zijn auto doet. Dus ik denk de derde dag gaan we wel snellere tijden zien. We reden nu nog een seconde of vier langzamer dan de poltijd dan vorig jaar.
Ja. Ja.
Ik denk dat we wel binnen 1 seconde komen of 2 seconden. Dus dat betekent ook dat iedereen dus gewoon 2-3 seconden harder gaat rijden. Uiteindelijk. En dat gaan ze ook straks. Zeker als we in Bahrein zijn uiteindelijk met de wedstrijd. Maar ze gaan wel wat meer laten zien. Dat je moet ook. Je wil weten waar je aan toe bent.
Nou, we gaan het meemaken. Jongens, bedankt voor jullie komst. Volgende week dan zit Bas hier weer met alle verhalen vanuit Bahrein. Wil je daar niks van missen? Abonneer je dan zeker op ons YouTube kanaal en volg ons in je favoriete podcast app. Verder lees je het laatste nieuws op Formule 1.nl en de mooiste verhalen in Formule 1 magazine. Bedankt voor het luisteren. Ciao!